Allereerst nog enkele mededelingen namens de kerkenraadgemeente. De eerste huwelijksafkondiging van Jeroen van der Laan en Jolanda Visser. En wat de collecte betreft, vandaag is één collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 45, de beide eerste versen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dat is het eerste en ook het tweede vers van Psalm 45.
Thank you.
Wij willen luisteren naar de lezing van de wet van de Heere. En aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt. Uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En daarna lezen we het woord van de Heere. En de schriftlezing komt tot ons deze morgen uit twee gedeelten. Allereerst uit het evangelie naar Lucas, vanaf vers 28 tot en met 48. En daarna Johannes 11, vanaf vers 33 tot en met 46. Dus eerst Lucas 19, vanaf vers 28 tot en met 48. En daarna Johannes 11, vanaf het 33ste tot en met het 46ste vers. Maar wij luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Oh.
We lezen dus eerst Lucas 19 vanaf vers 28. En dit gezegd hebbend reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt het zelf en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk in hun gezegd had. En als ze het veulen ontbonden, zeiden de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heere heeft het van noden. En ze brachten hetzelfde tot Jezus en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakte aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende, ook nog in deze dag hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet hebt bekend. En gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, zeggende tot hen: er is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds, maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel en de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden. En ze vonden niet wat ze doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde hem. Tot zover de eerste schriftlezing en dan lezen we nu een klein gedeelte uit Johannes 11, beginnen bij vers 33, waar de Heere Jezus geconfronteerd wordt met het graf van Lazarus. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide: waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf en het was een spelonk. En een steen was daarop gelegd. En Jezus zeide: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der scharen wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hem: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de fariseeën en zeiden hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgen. Tekst voor de prediking is uit de eerste schriftlezing uit Lucas 19, de versen 41 en 42. Lucas 19, vers 41 en 42, waar gezegd wordt: en als zij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende ook nog in deze dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Gemeente, wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. En in de voorbeden willen wij denken aan het feit dat er enkele Roemeense predikanten vanmorgen in de kerk zijn. Ik zal zowel in het gebed als ook aan het einde van de preek een paar woorden in het Engels zeggen, dan weet u waarom. En verder willen we in de dankzegging denken aan zuster Bot, die weer thuis mag zijn. Dat geboren is op 18 juni in het gezin van broeder en zuster Den Hoed uit Fijnaert, een zoon, Jan Ari. En eveneens op 18 juni een eerste kindje bij broeder en zuster Doornheim de Sommelsdijk. Een zoon geboren is, Michael Ryan. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heren, wij zijn deze morgen samengekomen in uw huis. En het werd zo even in de kerkraadskamer al gezegd: er is geen betere plek waar we samen kunnen komen dan in uw huis. Rondom het geopende woord. We zijn dat gewoon iedere zondag. Maar laat het nooit alleen maar een gewoonte mogen blijven. Geef dat het vanmorgen zo mag zijn dat we met brandende harten onder uw woord ons geschaard hebben. Niet om een dominee te horen, een oud predikant te horen, maar om uw woord te horen. En als het niet zo was, heren, als we misschien met heel veel gedachten en met zorgen, of misschien met allerlei gedachten die ons van uw woord aftrekken, in de kerk zijn gekomen, wil u het dan anders maken? Zodat de stemmen in ons binnenste zwijgen en wij horen mogen wat u door uw Heilige Geest tot de gemeente zegt. Wil u dan heel in het bijzonder vanmorgen hen die u niet kennen nabij zijn? Het gaat om een heel indringend en ernstig woord van de Heere Jezus. Och, of gij heden bekende wat tot uw vrede dient. Van nature weten we niet wat tot onze vrede dient. Hebben we daar helemaal geen oog voor? Maar we zien vanmorgen in het betraande gezicht van de Heere Jezus, die oog heeft voor onze vrede. Die geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij leven en zich bekeren zou. Heere, geef dat het betraande gezicht van de Heere Jezus Christus ons hart mag breken vanmorgen. En dat wij gaan zoeken naar de vrede die we uit onszelf van nature missen. Vrede die alleen te vinden is door het bloed des kruises. Wil u het op ons hart binden, omdat we niet meer verder kunnen leven zonder die vrede te ontvangen. We bidden van u, Heere, wil u vanmorgen met uw geest en met uw woord ook zo werken dat uw kinderen onderwijs ontvangen. Want als de Heere Jezus Christus weende over Jeruzalem, hoe zouden ook uw kinderen door de tranen van de Heere Jezus Christus niet ontroerd moeten zijn over hun eigen tekort, over hun eigen afdwalingen, gelijk een schaap gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Over de situatie van de kerk in deze lage landen bij de zee. Over het feit dat er zoveel zijn die u en uw woord de rug hebben toegekeerd. Heere, laat uw tranen ook bij ons verootmoediging bewerken. opdat we u achterna mogen klagen, zoals het woord dat noemt. Heere, keer weder. Heere, blijf bij ons. Heere, verlaat ons niet. Want daar heeft uw kerk behoefte aan. Dat u bij hen blijft, dat u het waar maakt zoals u het altijd waar zult maken. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En Heere, als u nabij bent, dan kunnen we verder alles mis. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Maar uw nabijheid is beter dan het leven. Wil u zo met heel de gemeente zijn? We dragen haar aan u op. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Of u hen wijsheid en genade en liefde wilt geven. Wees u ook met onze broeder Egas, die de gemeente mag dienen met zijn gezin. Wil u hen zegenen en hem in het bijzonder ook tot een rijke zegen voor de gemeente laten zijn. We vragen u, Heere, of u bij allen wilt zijn die met moeite en zorgen worstelen. We denken aan zuster Bot, die weer thuis mag zijn nadat ze een poosje in de Samaritaan geweest is. Wil u haar bij het klimmen van de jaren bijzonder nabij zijn en gedenken in uw gunst. We mogen u namelijk ook danken voor het feit dat u in het midden van de gemeente oudervreugde en kinderzegen gaf. Danken u dat broeder en zuster een hoed uit Fijnaard een zoon mocht ontvangen, Jan Arie. En we danken u ook dat broeder en zuster Doornheim te Sommelsdijk een eerste kindje, Michael Rijen, mochten ontvangen. We bidden u of u deze beide jonge levens voor uw rekening wilt nemen, Heere. Dat deze beide kleine jongens u vroeg mogen leren zoeken en leren vrezen. En wil u de ouders de genade, de wijsheid, de liefde, het geduld, alles geven wat nodig is om hun kinderen op te voeden en voor te leven, zo zoals u het van hen vraagt. We bidden u, wil u zijn met de kerk in gebieden die er heel anders aan toe zijn dan ons goede vaderland. We mogen uw naam danken dat er enkele Roemeense predikanten in de kerk mogen zijn. En we willen hen aan u opdragen met de kerken in Roemenië. We bidden u, Heere, wil u de kerk in dat voormalige Oostblokland bijzonder gedenken. U kent de situatie, de omstandigheden. Laten zij zich van u afhankelijk weten. En wil u uw koninkrijk daar doen komen. Met kracht en wil u de broeders in de bediening veel zegen geven. We pray thee, O Lord, for our Romanian brothers who are here in church this morning, and we beseech thee, will thou remember them in thy mercy and strengthen them. Grant that the gospel they preach week after week may be blessed to their people and to their own hearts. And will thou remember them and their flock, the churches in Romania, in thy glorious mercy. We bidden u, Heere, zegen ons zoals we samen zijn in uw huis vanmorgen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. U brengt ons samen. En laten we iets mogen ontdekken van uw grote bewogenheid, Heere Jezus Christus, met verloren zondaren. En dat u zoekt onze vrede. Help ons, Heere, in het luisteren. Zegen ons in het uitdragen van de boodschap. We bidden dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 42, vers 2, 4 en 5. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht, het vierde. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 2, 4 en 5 van Psalm 42. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen, uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Geliefde gemeente, ik wilde allereerst maar zeggen in het Engels waar de preek over gaat. I would like to extend a hearty welcome to you who are present here this morning. The sermon is about the tears of the Lord Jesus Christ over Jerusalem, that he wept because they did not understand why he had come and why he was preaching the gospel of free and sovereign grace to them. His tears are a token of his anger because of their unbelief, but also a token of his compassion because he sought their peace. And peace, as you know, is only to be found in and through the blood of the Lord Jesus Christ. That is the kernel of the message of this morning. Geliefde gemeente, Isaac da Costa moet ooit gedicht hebben, een traan misleidde nooit. En met alle respect voor Isaac da Costa, dat is natuurlijk bijbels gezien onzin. Want tranen kunnen misleiden. Er zijn krokodillentranen in de wereld en in de kerk. Onoprechte tranen. En dat is gevaarlijk. Maar van de Heere Jezus Christus kun je dat nooit zeggen. Van hem is het waar. Zijn tranen misleiden nooit. Want hij is de waarheid zelf. En zo willen we vanmorgen een moment stilstaan bij de tranen van de Heere Jezus over Jeruzalem. En we letten daarop vanuit twee gezichtspunten die allebei in de tekst te vinden zijn. Als een teken van zijn toorn. En in de tweede plaats als een teken van zijn bewogenheid. Jezus' tranen over Jeruzalem. Als een teken van zijn toorn en als een teken van zijn bewogenheid. Als ergens in de schrift duidelijk wordt dat de Heere Jezus waarachtig mens was, echt mens was, dan is het wel in gedeelten als de gedeelten die vanmorgen gelezen zijn. In beide gedeelten komt het woord voor dat Jezus weende. Jezus weende bij het graf van Lazarus, ook al wist hij, het staat duidelijk in de lezing van het woord van God van vanmorgen, ook al wist hij dat hij Lazarus uit de dood zou opwekken. Maar bij het zien van het graf, bij de verwoesting van de dood en bij de kracht van het ongeloof ook van Martha en Maria rondom het graf, weent Jezus. En als hij kort voor zijn lijden en sterven uit Bethanië via de Olijfberg naar Jeruzalem gaat en hij de stad ziet liggen daar in de diepte, weent de Heere Jezus. Och, of gij ook heden bekende wat tot uw vrede dient. Er zijn misschien mensen onder ons die wel eens in Israël geweest zijn en ook op de Olijfberg geweest zijn. En als u daar geweest bent, dan weet u dat op de plek waar de Heere Jezus, naar men aanneemt, geweend zou hebben, dus de plek waar deze geschiedenis heeft plaatsgevonden, heeft men een kerkje gebouwd. Het kerkje draagt de Latijnse naam Dominus Flevit. Dat zou je het beste kunnen vertalen met hier heeft de Heere geweend. En dat kerkje is gebouwd in de vorm van een traan. Zo'n druppel, een traan. Ik dacht vanmorgen toen ik hierheen reed en langs allerlei kerken kwam. Mooie kerken, minder mooie kerken. Eigenlijk zouden we al onze kerken de vorm van een traan moeten geven. Dominus Flevit. Hier heeft de Heere geweend. Als je ziet hoe het er in de kerk bij staat. De kerk in het Vrije Westen, zogenaamde Vrije Westen. Als je ziet hoe de kerkelijke verdeeldheid verwoestend om zich heen grijpt. Als je ziet hoe velen in de gemeenten ten dode wankelen en niet beseffen wat tot hun vrede, eeuwige vrede dient, dan zouden er alleen maar traangebouwen moeten staan. Hier heeft de Heere geweend. En wie zou niet meewenen? Jezus stijgt, gaat van de Olijfberg af in de richting van Jeruzalem. En de tranen vullen zijn ogen. Ik heb al aangegeven, dat is allereerst een teken van zijn heilige verontwaardiging. Van zijn ongenoegen. Dat wordt heel erg duidelijk als we even nog kijken naar Johannes 11. Jezus staat bij het graf van Lazarus en dan wordt ons gezegd, Johannes 11 en daarvan het 33ste vers, dat de Heere Jezus zeer bewogen werd in de geest en ontroerde zichzelf. En even verder komen vergelijkbare woorden ook voor. Blijkbaar is het wenen van de Heere Jezus Christus het gevolg van een grote innerlijke bewogenheid. In het Grieks staat hier een woord wat ook wel gebruikt wordt van het briesen van de paarden. Een paard wat briest, wat zich verzet. Het is iets van de toorn van de Heere Jezus over de macht van de dood. En zo heeft Jezus geweend over Jeruzalem. Iets van toorn zichtbaar. Het is verborgen voor hun ogen wat tot de vrede dient. Want ze verzetten zich tegen het evangelie van zijn genade. Hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, wat moet dat voor de Heere Jezus Christus geweest zijn? Hij tot zijn verbondsvolk gekomen, tot Israël. Tot Israël aan wie de woorden van God waren toevertrouwd. Maar ze hadden niet geluisterd. En uiteindelijk, u ziet het in het slot van het evangelie naar Lucas, u ziet het in het slot van het evangelie naar Johannes. Uiteindelijk zullen ze hem verwerpen. Hij ziet Jeruzalem liggen en daar in de diepte richt de hof van Gethsemane. En even buiten de stadsmuur verheft zich de schedel, de hoofdschedelplaats, de berg Golgotha, die de vorm droeg vroeger van een schedel. Daar zal hij sterven, daar zal hij gekruisigd worden. En in Gethsemane zal hij binnen enkele dagen kruipen als een worm en geen man. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en degene stenigt die tot u gezonden zijn. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikentjes onder haar vleugens. Maar gij hebt niet gewild. Gemeente, daar zit een geweldige boodschap in voor ons vanmorgen. Och, of gij heden bekend wat tot uw vrede dient. De tranen van de Heere Jezus zijn tranen van toorn over allen die het evangelie van zijn genade tot op de dag van vandaag hebben verworpen. Over allen. Niet één uitgezonderd. Ja, maar dominee, zegt u misschien, maar om bekeerd te worden, daar is een wonder voor nodig. Ja, hoe zegt u dat? Want wat u zegt is waar natuurlijk. Om het evangelie te geloven, om binnen te gaan in het koninkrijk van God, is een wonder van wederbarende genade nodig, als ik de klassieke uitdrukking nog een keer gebruiken mag. Dat is een eeuwig wonder van God. Maar bedelt u er ook om? Zoekt u er ook naar? Want wij mensen kunnen ons met de meest ware uitdrukkingen jarenlang op de been houden. En dan kan de waarheid goed verstaan tot een struikelblok worden. Tot een struikelblok. Omdat we de waarheid op een verkeerde manier hanteren. Om onszelf te rechtvaardigen, want dat is het diepste. Och, of gij heden bekend wat tot uw vrede dient. De Heere Jezus is vertoornd over de verharding, het verzet, het ongeloof van Jeruzalem. En wat zou het een zegen zijn, jongen of meisje in de kerk, u die al wat ouder bent en nog steeds onbekeerd bent. Als u nou door de tranen van de Heere Jezus over uw onbekeerde hart, over jouw onbekeerde leven, verbroken zou worden. Jezus weent in verontwaardiging over het ongeloof. Hij weent over het feit dat u geen tranen hebt over uw onbekeerlijkheid. Hij weent over het feit dat u niet ziet wat tot uw vrede dient. Hij weent over het feit dat als u vandaag zou sterven zoals u nu in de kerk zit, u voor eeuwig verloren zou gaan. En hij zegt het om het met de woorden van de profeet Ezechiël weer te geven. Ik heb geen lust in uw dood, o zondaar. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeren zou en leven zou. Bekeert u, want waarom zou ge sterven? En laat het dan vanmorgen, laat het dan vandaag de dag zijn dat je uit de kerk niet gezellig met elkaar gaat praten en aan de koffie zit, maar de stilte opzoekt. En zegt, o God, nou heb ik het gehoord, ik ben onbekeerd. Zoals ik het zo vaak gehoord heb van deze kansel. Wil u me bekeren? Want gemeente, we kunnen zo makkelijk, knus, christelijk gereformeerd, onbekeerd blijven. Maar je kan ook knus onbekeerd blijven. Zo gezapig, weet u wel. Zonder de rimpelingen in je leven. Maar de tranen van de Heere Jezus Christus zeggen het vanmorgen. Jeruzalem, Jeruzalem, en vult uw eigen naam maar in. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Weet je wat er dan gebeurt? Als die tranen van de Heere Jezus ingaan dringen, ingaan grijpen in je leven. Dan krijg je ook tranen. Want de waarachtige bekering, dat gaat niet buiten tranen om. We hebben ervan gezongen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Dat zijn de tranen ten diepste, hè, waar Paulus over schrijft in 2 Korinthe 7. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Wat zou het er geestelijk en kerkelijk en maatschappelijk anders uitzien? Als je als vrucht van de tranen van de Heere Jezus Christus onder de prediking van het woord tranen zou zien. Van een verbroken hart. En een verslagen geest. Jezus weende over Jeruzalem. Och, of gij heden bekende in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. Ze wisten het niet. Door hun onbekeerlijkheid en de Heere Jezus is vertoornd, maar hij is ook bewogen. Want dat is natuurlijk de spits, de pit van de tekst. Jezus is de bewogen zaligmaker. We lezen in het woord van de Heere, om precies te zijn in de brief aan de Hebreeën, dat de Heere Jezus genoemd wordt de medelijdende hoge priester. En dan staat er een woord wat de meesten van u kennen. Grieks woord sympathie. Dat betekent letterlijk medelijden. Hij is de sympathiserende hoge priester, zou je mogen zeggen, maar dan moet u dat wel diep invullen. Hij die medelijden heeft. De Heere Jezus Christus heeft medelijden met Jeruzalem. Net zo goed als hij medelijden had, we hebben het gelezen met Martha en Maria, omdat ze hun lieve broer verloren hadden aan de dood, medelijden. De Heere Jezus tekent zichzelf hier, wordt door de evangelie getekend, niet als de onbewogene, maar als de medelijdende Zoon van God. En laat ik dat nou naar een aantal kanten nog wat uitwerken. Dat betekent allereerst dat de Heere Jezus Christus bewogen is over Jeruzalem en dus ook over onbekeerde zondaren. Vertorend, ja. Want hij kan het ongeloof en de onbekeerlijkheid niet goedkeuren. Maar bewogen. En juist in die bewogenheid heeft hij zijn woorden gesproken. Hij is door het land gegaan als de medelijdende hoge priester en heeft woorden gesproken van leven, woorden van geest en leven, om zondaren te lokken, om zondaren te nodigen. Heeft hij het niet gezegd in het begin van zijn evangelische boodschap? Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Hij lokt zondaren door de lieflijke klanken van het evangelie van vrije genade. Hij waarschuwt zondaren, want hij zegt het: wee u Bethsaida, wee u Chorazin. Zo in Sodom en Gomorra de tekenen geschied waren die onder u geschied zijn, zij zouden zich bekeerd hebben. Door ernstige vermaningen, door scherpe prediking, door lokkende woorden zoekt hij mensen te overtuigen, want hij is de medelijdende hoge priester die het heil van zondaren zoekt, want dat is de bedoeling waarmee hij gekomen is. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zijn dan de tranen van de Heere Jezus die druppen op deze tekst uit het evangelie. Geen tranen die jou en u ontroeren. Heere, de deur van het evangelie staat nog open. Och, of gij op deze uw dag het mocht bekennen. Het is nog het heden van de genade. Als u die woorden probeert te verstaan, ook in zijn oorspronkelijke tekst, deze uw dag, het is alsof de Heere Jezus zegt, dit is de dag van de zaligheid. Dit is de tijd van het welbehagen. Nu komt het evangelie tot u. Heden, indien ge zijn stem hoort. Luister, jongen of meisje in de kerk. Wij vertonen natuurlijk ook in de kerken volstrekt uitstelgedrag. Ja, je hebt mensen die dat vaak doen in hun leven, dat ze alsmaar de dingen voor zich uitschuiven. Maar geestelijk zijn we allemaal uit onszelf zo. Dan komt het evangelie van Gods genade tot ons heden, indien ge zijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En een stemmetje van binnenin je zegt, nou, dat kan nog wel even wachten, want ik ben nog maar 16, of ik ben nog maar 12, of ik ben nog maar 21. Eerst wil ik van dit leven genieten. Wil ik uit dit leven zuigen wat erin zit. En we stellen het uit. En misschien zit er wel een ouder iemand in de kerk die zegt, ja, vroeger was ik nog wel eens ontroerd onder de prediking. Werd ik nog wel eens wakker geschud. Werd ik als het ware onder de prediking wel eens bij mijn schouder gegrepen. Maar nu is het allemaal zo stil en zo kil en zo koud geworden. En toch zegt de Heere, deze uw dag, heden. Want uitstelgedrag in het geestelijke gemeenten is levensgevaarlijk. De duivel maakt ons wijs dat we nog wel tijd hebben. Je bent nog maar 12, je bent nog maar 16, je bent nog maar 21. Maar God zegt nergens in de schriften dat we de dag van de bekering mogen uitstellen. Heden, indien ge mijn stem hoort, deze uw dag. En weet u, dat is het gemene van de duivel. Hij maakt ons eerst wijs dat we nog tijd genoeg hebben om ons te bekeren. En als je dan oud wordt, en raakt eens een woord uit de schrift je hart, of een woord uit de prediking je hart, dan maakt hij ons wijs, en nu heb je geen tijd meer, nu is het te laat. Tijd van de genade voorbij laten gaan. Misschien zit er wel iemand zo in de kerk of luistert met ons mee. Je moet de duivel nooit geloven. Niet als hij zegt, stel maar uit. En ook niet als hij zegt, het is nu te laat. Beleid het dan maar voor de Heer, als u zo lang onbekeerd onder de verkondiging van het evangelie hebt gezeten. Heer, ik ben zo'n harde, oude, koude dwaas. Maar zou u me door de tranen van de Heere Jezus in het hart willen grijpen, zo dat dat kille, harde hart verbroken wordt. En ik iets mag leren van die droefheid naar God die de waarachtige bekering werkt tot behoud. Maar heden, staat de Heere Jezus Christus voor u in dit gedeelte van de schrift als de wenende Jezus, die het zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden. Ja, zegt u misschien, maar zou de Heere Jezus zo'n zondaar als ik willen hebben? Dominee, je moest eens weten hoe mijn leven is, hoe mijn gedachten zijn. Je moest eens weten hoe lang, hoe zwaar ik gezondigd heb. Ik hoef het niet te weten. Ik hoef het echt niet te weten. God weet het volmaakt. Beter dan u het zelf weet, want Gods kennis van uw leven, Gods kennis van uw harde hart is goddelijke kennis. Dat gaat boven alle menselijke kennis uit. En ondanks het feit dat God weet hoe zwak van moed, hoe klein van kracht de stof van jongs af zijn geweest, schuldig aan al Gods geboden, onbekeerlijk, kil en koud. God zegt het in zijn lieve zoon. En toch wendt u naar mij toe. En wordt behouden. En dan kom ik bij een ander aspect. Van die medelijdende hoge priester. Niet alleen zoekt hij het behoud van het verlorene, maar hij heeft ook medelijden met het verlorene. Hij heet niet voor niets de medelijdende hoge priester. En dat betekent, gemeente, dat hij de macht van de zonde en de last van de zonde en het erge van de zonde kent. Nee, de Heere Jezus had geen persoonlijke zonde. Hij is een hoge priester, schrijft de apostel in de brief aan de Hebreeën, zonder zonde. En zo'n hoge priester betaamt ons, zonder zonde. Maar hij heeft wel de last van de zonde getorst. Hij heeft ze straks getorst in de hof van Gethsemane, als hij de beker moet drinken. Als hij de poort uitwankelt van de stad richting Golgotha, dan draagt hij als het lam van God de schuld en de zonde van heel zijn kerk op zich. En hij dreigt eronder te bezwijken. Hij heeft de last van de toorn van God tegen de zonde gevoeld. En als u door het genadewerk van de Heere Jezus Christus zo het betraande gezicht van de Heere Jezus ziet. Hij weent over Jeruzalem, over de hardheid van de harten, over de zonde. En u mag door genade er iets van weten. Wat de zonde de Heere Jezus gekost hebben. Hoe hij worstelde in de hof en worstelde aan het kruis. Dan worden de zonden nergens zo bitter, toch? Als wanneer u ze ziet in het licht van de lijdende borg en zaligmaker. In het licht van de tranen van de Heere Jezus. En daar zit er vanmorgen iemand in de kerk die het in zijn hart zegt. Heere, wat ben ik toch een dwaas geweest. Wat heb ik u toch veel bedroefd en vertoornd. Tranen van de Heere Jezus niet alleen maar over Jeruzalem toen en daar. Maar ook de tranen van de Heere Jezus over mijn zonde. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schoon. Dat is toch werkelijkheid geworden in je leven, u die de Heere vreest. En dan breekt toch je hart. Als je ziet hoe de Heere Jezus van de Olijfberg komt en zegt. Opdat gij heden bekend wat tot uw vrede dient. Ja, dan leggen we daar ook nog even de vinger bij. Heden bekend wat tot uw vrede dient. Tot uw vrede dient. De shalom. Zo heet dat in de taal van het Oude Testament. Kijk, zo begroeten de mensen elkaar. U kunt het in het kleine boekje Rut in het Oude Testament vinden. Dat Boas de maaiers op de akker groet. Shalom. God zij met u. Vrede. Nou, dat kon natuurlijk een heel afgeplat en weggevlakt woord worden. Net zo goed als wij goeiemorgen soms gedachteloos zeggen. Dan wensen we elkaar een goede dag of een goede morgen toe. Nou, zo wenste men in het Oude Oosten onder Israël elkaar de vrede toe. Maar als je tot in de diepste Bijbelse diepte van het woord probeert te vatten, dan zeg je, dan is dat woord vrede een geweldig woord. Vrede met God. Vrede onder de mensen. Vrede op aarde. Zoals de engelen dat zongen in de nacht van kerst. Wat tot uw vrede dient. Wat is dat? Ja, dat betekent tot uw eeuwige vrede. Tot uw geestelijke vrede. Want in de weg van bekering en van geloof ontvangt een zondaar vrede. En als ik het heel kort samen moet vatten, en dat kan ook alleen maar vanmorgen, dan betekent die vrede allereerst en allermeest vrede met God. Want door de zonde is ons hart in opstand gekomen tegen God. Vijandschap, schrijft Paulus in Romeinen 8. De natuurlijke mens is vijandschap tegen God. Eén brok vijandschap. Maar als de vrede van God door Christus in je hart daalt, dan wordt het weer goed. Dan zegt God, ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust in het bloed van het kruis. Vrede met God. En als de vrede met God in je hart daalt, dan komt er ook vrede met de mensen. Vrede zelfs met de schepping. Breuken worden geheeld. Oh, ik weet het, dat is in dit leven vaak maar ten dele. Maar als de vrede van God in je hart daalt, dan heb je geen vijanden meer. Dan gun je die genade van God ook aan de mensen met wie je misschien niet zo goed kan opschieten. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En het derde van die vrede is vrede met God. Vrede met de naaste, met de schepping. Vrede in je eigen hart. Dan moeten de beschuldigers binnenin je zwijgen. En dan is het stille vrede in je hart. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Nou, die volle vrede. Vrede met God. Vrede met de schepping. Vrede in je eigen hart. Die vrucht van de vrede zoekt de Heere Jezus. Och, dat gij tot deze dag zou bekijken. kennen wat tot uw vrede dient. En daarvoor gaat de Heere Jezus de Olijfberg af. Daarvoor kruipt hij straks door het stof als een worm en geen man in de hof van de olijven, in de hof van Gethsemane. Daartoe hangt hij straks aan het vloekhout van de schande. Ik zoek uw vrede. Ik dien u met de vrede die ik verworven heb door het bloed des kruises. Ik heb het u jaren geleden wel eens gezegd, misschien is er nog iemand die het zich herinnert. Als de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha sterft, dan zegt de evangelist Johannes in hoofdstuk 19 dat Jezus, toen alles volbracht was, uitriep: het is volbracht. Zo staat het ook in de grondtekst. Maar als je de Griekse woorden van Johannes terugvertaalt in het Hebreeuws, de moedertaal van de Heere Jezus, dan staat er bij dat woord: het is volbracht, in het Hebreeuws nislam. En daar zit het woord shalom in. Vrede is aangebracht. Christus zocht tot in de dood aan het kruis te vrede. En gemeente, wat is dat een zegen als je daar iets van mag leren. Want dan wordt de vijandschap geblust. Dan wordt het goed tussen God en mij. Dan wordt ook het verzet en de oneenigheid en het gekibbel en gekissebis tussen mensen geblust. Want de vrede God zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dan wordt de vrede in het hart gevonden. Vrede met God. Betekent dat dat je leven dan altijd makkelijk wordt? Och, dat zeg ik niet. Want degenen die die vrede van Christus hebben mogen ontvangen in beginsel, die weten ook dat hun hart en hun leven nog zoveel van de zonde overhoudt. Het vlees begeert tegen de geest. Maar waar de geest van de Heere heerst, daar is vrede. Daar beken je, zegt de Heere Jezus, wat tot je vrede dient. Ja, en dat laatste, dat dat door de strijd heen gaat. Net zoals het straks voor de discipelen rondom kruis en opstanding door de strijd heen gaat. En u weet wat de discipelen allemaal hebben meegemaakt zo. Rondom Golgotha en rondom het geopende graf. En wat voor onderwijs ze nog nodig hadden. Toch vrede. Maar juist in die strijd die de discipelen straks ingaan, als ze de Heere Jezus niet meer kunnen begrijpen, als ze de Heere Jezus niet meer kunnen volgen, in meer dan één zin. Als ze straks klagen bij monden van de Emmausgangers en wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou, die de vrede aan Israël zou schenken. Alles in elkaar gestort. Zo gaat het straks met de discipelen. Jezus is de medelijdende hoge priester. Hij kent hun tranen. Hij weet hun verdriet. En dat mag de levende kerk van Christus tot troost zijn, ook vanmorgen. Dat Jezus uw tranen kent. Dat van hem geldt wat de profeet uit het Oude Testament over de levende God zegt. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Wat een genade. Als je eenzaam door het leven gaat. En het leven je veel ontnomen heeft. En je mag ontdekken en de Heere weet van me af. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. Dat hij ook de tranen die je in stilte schrijt kent. Wat een genade. Als je midden in de aanvechting persoonlijke aanvechting, kerkelijke aanvechting, geestelijke aanvechting. Ze zijn er in soorten. En het lijkt alleen maar toe te nemen in onze tijd, niet? Het lijkt alleen maar toe te nemen. Als je midden in je aanvechtingen mag weten, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Dan worden de tranen van de Heere Jezus een bron van rijke troost. En dan is het, zoals een kind van God me jaren geleden toevertrouwen, alsof de Heere Jezus vanuit de bladzijde van het evangelie midden in je verdriet toeknikt. En zegt, ik ken je. En ik weet van je tranen af. En het duurt nog maar even. Het duurt nog maar even. Want de dag komt, we hopen er vanavond meer van te zeggen. De dag komt voor allen die de Heere vrezen. Dat vanwege de tranen van de Heere Jezus over Jeruzalem en bij het gesloten graf van Lazarus. Alle tranen van Gods kinderen zullen worden weggewist. Tot de laatste traan toe. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En zo komen we bij het hart van de boodschap van onze tekst. Och, of gij heden bekende, jonge, meisje, ouderen. De Heere Jezus dringt voor het eerst of ook opnieuw er bij ons op aan. Let toch op mijn woorden. Versta toch waar het in mijn evangelie om gaat. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zullen we die dag van de zaligheid, de dag van de bezoeking, de dag waarop de vrede boodschap klinkt, toch niet onbenut voorbij laten gaan? Want je zal er eeuwig spijt van krijgen. Als je het aanbod van Gods vrede in Christus Jezus versmaadt, eeuwig spijt van krijgen. O, of ge heden bekende wat tot uw eeuwige vrede dient, vrede in en door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij staat voor u, geschilderd in het evangelie, met betraande wangen. Echt mens. Echte bewogenheid. Hartelijke bewogenheid. Maar de dag komt dat allen die zijn verschijning niet hebben lief gehad, geen betraande Heere Jezus zullen zien. Maar een toornende Heere Jezus. De toorn van het lam. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Hè? Moet dat dan gebeuren? O, hoor het woord van de Heer. Zoek hem. Het kan nog in deze uw dag. En u zult het ervaren. In de weg van geloof en van bekering. En dat wil de Heer schenken. Om niet dat hij nooddruftigen zal verschonen. Dat wil zeggen, hij zal ze in hun nood en in hun schuld in genade aanzien. Aan arme uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. bedenkheden. Wat tot uw vrede dient. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wat is dat een onuitwisbaar en onbegrijpelijk wonder. Dat de tranen van uw kerk dierbaar zijn in uw ogen. De eerste traan van een hart wat bedroefd is tot u. En ook de laatste traan. Van een strijdende pelgrim. Dierbaar niet omdat ze dierbaar in zichzelf zijn, maar omdat er iets zichtbaar geworden is van het werk van uw genade. En dat hebben we nodig. Dat wat tot onze vrede dient, Heere, en u zoekt de vrede van zondaren. U hebt geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. O, dat die boodschap, die in alle eenvoud van morgen geklonken heeft, ook door mag klinken en weerklank mag vinden in onze hart. Heere, we kunnen zo gerust zijn. En u zegt het in uw woord, wee de gerusten in Sion. We kunnen zelfs orthodox gerust zijn en knus gerust zijn. Maar schud u ons wakker, Heere. En wil u het ons laten zien, wat het woord van de tekst zei. Jezus weende over Jeruzalem in toorn en in bewogenheid. Laat het woord zo met ons meegaan, Heere. Doe het doordringen en druk het af in onze harten. Breng ons vanavond opnieuw samen in de tweede dienst op deze zondag. En geef ook dan heel in het bijzonder uw zegen. Als het gaan mag over de afgewiste tranen. En de grote herder die zijn kerk tot in eeuwigheid hoedt en wijdt en verzorgt. Heb dank voor alles wat u gaf, ook vanmorgen. Wil het verkeerde wat ons aankleefde. En zelfs de heiligste dingen in de kerk kunnen met zonde bevlekt zijn. Wil het verkeerde wat ons aankleefde genadig vergeven. En kroon uw woord, het woord dat onze vrede zoekt. Kroon het met uw zegen. We bidden het in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het zevende vers is onze slotzang, gemeente. 103, vers 7. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.